handen als het ware. En welke taal dat dat spreekt. En het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte van de psalm gaat meer over hoe de Heere God is, waarom hij het heeft gemaakt. En daarom had ik ook gevraagd van later aan Stijn, als je daar ook een stukje zou willen voorlezen, maar nu nog niet direct. Maar zo, nu mogen we vragen aan Jakim om het eerste gedeelte te lezen van 1 tot en met 7.
Voor de voorlezer, een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daar een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Want het ene einde des hemels is haar opgang en haar aanloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed.
Dank u, Jakin. Wat zegt dat gedeelte hier eigenlijk in deze psalm? Dat zegt hier dat de hemelen, het universum, spreekt eigenlijk een taal. Je hoort de stem niet, maar hoe dat het universum in elkaar zit, dat is eigenlijk machtig. Het schijnt dat er ongeveer 1 miljard sterren zouden zitten in ons sterrenstelsel. En ongeveer dan nog 1 miljard zonnestelsel. Wel, dat is fantastisch. Als je dan nog een klein beetje verder kijkt, je hebt de aarde. De aarde die rond de zon draait, dan nog in een ecliptische vorm. En die aarde draait dan nog eens rond haar as. Is dat nu eigenlijk echt nodig? Ja, dat is nodig. Want wanneer de aarde te dicht bij de zon zou komen, dan zou hier alles verskroepelen. Als de aarde te ver van de zon zou gaan, dan zou het hier te koud zien. Kijk mensen, het is echt prachtig wat de Heer heeft gemaakt, het universum. Er zijn mensen die daar wel heel beter en nog meer kunnen van spreken, hoe dat alles in elkaar zit, maar het is machtig. De seizoenen wisselen zich af. Dus je hebt de lente, de zomer, de herfst en de winter. En dat is nodig. Maar eigenlijk, door te kijken naar alles wat de Heere God heeft gemaakt, nou ook eigenlijk als het ware de plantenwereld, de dierenwereld, dat zit heel knap in elkaar. Kun je eigenlijk de Heere daardoor beter leren kennen? Door de natuur te bestuderen. Ik denk eigenlijk van niet, maar je kunt wel zijn kracht, zijn wijsheid ervaren als het ware en in bewondering staan hoe dat Hij alles heeft gemaakt. Om nog een keer iets te zeggen. Een tarwekorrel, kent dat, is heel klein. Je steekt dat in de grond, dat sterft, dat rot, en dat begint te kiemen. En dat komt heel hoog. En dan komt er daar een naar aan, en dat brengt vrucht na een tijdje. Wat schijnt, als je dat eigenlijk heel erg serieus bestudeert, dat zou ongeveer hetzelfde zijn, als een toren van ongeveer 200 meter hoog, en maar 20, 30 centimeter dik. Bijna zoals de avond. De elftoren in Parijs. Wat, dat is bijna niet mogelijk. De Heere God geeft dat gemaakt. Er is daar geen elektriciteit in, er zit daar geen waterleiding in, en dat groeit en dat bloeit. Ja, zullen we hier misschien zeggen, jammer, dat is de natuur, de natuurkracht. D'accord? Maar wie heeft er dat daarin gestoken, die kracht? Als ik het in een gewone busterstok neem, en ik plaats dat in de grond, wat gaat er dan mee gebeuren, Rita? Met een buin op busterstok. Erot. Maar als ik op tijd een goede schone tak neem van een loofboom bijvoorbeeld, en ik steek dat in de grond, dat gaat begint te groeien. Dat is de natuurkracht. De Heere God heeft dat gebruikt. Je kunt dat misschien ook ongeveer een klein beetje zelf zeggen. De sterkste en de beste elektrische motor die er eigenlijk is, dat werkt niet. Je moet er elektriciteit in steken. Een benzinemotor, je moet er benzine toevoegen, anders die motor kan niet werken. De natuur zit zo knap in elkaar. Wie heeft dat gewild? De Heere God. Van waar komen eigenlijk al die natuurgodsdiensten voort? Als ze de zon, de maan en de donder aanbidden? Omdat ze in verwondering staan voor de natuur. Het is heel knap in elkaar. Maar door Gods woord te lezen, kunnen we lezen en erkennen en leren hoe dat de Heere God is. En daarom had ik graag gevraagd aan een heel belangrijke jongeman in ons midden, die nu zich op de achtergrond een beetje geplaatst heeft. Thijs, wilt u daar een stukje van lezen? Van acht? Steen, het is Steen, ja. Thijs en Steen. Sorry, ik word ook al een beetje ouder, sorry. Van 8 tot 15, over Gods woord. Wat wilt u misschien rechtop staan? Dat het heel duidelijk klinkt.
De weg van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is vertrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudig. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, recht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, constant voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, voor lang en lang. Zijn bevelen zijn dan zout, dan feestelijk zijn ogen. En zoeter dan honing vers uit de naam. Wie die naar laat zijn het door belichten, wie ze opvolgt wordt gelijk beloofd. En wie kan al zijn fouten kennen, spreek mij vrij van de vormen zonder. Beschaar mij de dienaar en laat grote voeten in mij geven. Dan zal ik van waard zijn en de vrijheid van grote zonder. Laat het de woning van mijn mond die behaagd is, de overpeinzingen van mijn hart, de Heer, mijn rots, mijn bevrijd.
Dank u. Jammer genoeg is het niet helemaal voorschijn gekomen op het tablet, maar we hebben het gehoord van Steen. Wat zegt dat gedeelte eigenlijk? Dat gedeelte zegt, de wet des Heren is volmaakt en is betrouwbaar. Is dat nu waar of is dat nu geen waar? We hebben allemaal verstand gekregen van de Heere God. We kunnen heel veel zelf onderzoeken. De Bijbel zegt dat de Heere God liefde is, dat hij barmhartig is, en dat hij van ons houdt. Als we in het begin van de Bijbel lezen, dan lezen wij dat de Heere God alles miek. Hemel, aarde, water en alles wat zich beweegt op de aarde. En wat er ook in het water is. Geloof je dat of geloof je dat niet? De Bijbel spreekt ook van een zondeval. Er wordt gemoord. Kain vermoordt zijn broer. Heel veel problemen, planten geven niet meer hun volledige groei, de dieren doden ook elkaar om in leven te zijn, maar op het einde van de Bijbel staat er geschreven, dan komt Jezus Christus terug en hij belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geloven wij dat? En in het midden van de Bijbel, na 39 boeken, staat er nog iets heel speciaals. Wat staat er daar heel speciaals? Van een man die komt, die sterft aan het kruis en die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de redder van de wereld. Geloven wij dat? Stefan, geloven wij dat?
Ik geloof dat.
Nu, waarom zal ik eens kort willen proberen te bewijzen waarom de Bijbel eigenlijk de waarheid bevat? We hebben allemaal verstand. We hebben allemaal intelligentie en we hebben dat gekregen van onze schepper. Er staan ongeveer 365 voorspellingen in het Oude en in het Nieuwe Testament. Waarvan dat er ongeveer al toch 330 uitgekomen zijn. En dat heeft te maken met de eerste komst van de Heer Jezus. Nu moeten er nog 35 uitkomen en dat is in verband met zijn tweede komst. Nu, als er al 330 profetieën wit op zwart uitgekomen zijn, kunnen we dan geloven dat de 35 anderen ook zullen uitkomen? De 330 hebben meestal te maken met de Heer Jezus natuurlijk. Waar hij ging geboren zijn, wat hij ging doen, hoe hij ging verraden worden en ook hoe hij ging sterven. Heel machtig om dat even op te zoeken. Nu, het Oude Testament is geschreven in een periode van ongeveer 1100 jaar. Het Nieuwe Testament is geschreven ongeveer van 1900 jaar geleden. Waarom kunnen wij nu die geschriften die wij hier hebben, waarom kunnen wij nu geloven dat dat de waarheid is? Waarom? De een heeft daarover gedachten en de ander heeft daarover gedachten. Wel, ik zou eens moeten vragen aan jullie, wie heeft er hier Napoleon gekend? zie hier niemand zijn hand opsteken. Ik zou eens moeten vragen, wie heeft er hier de Eerste Wereldoorlog meegemaakt? Zeg wel de eerste, niet de tweede. Ik denk dat er hier niemand zit die dat meegemaakt heeft. Maar mogelijk zitten er hier wel enkele mensen die dan gehoord hebben van hun pa of hun ma die de Eerste Wereldoorlog meegemaakt heeft. Maar wel, je moet dat ook niet geloven. Je hebt verstand gekregen, je kunt heel veel onderzoeken. Heel vele papieren spreken daar eigenlijk over. Archeologie spreekt daar ook over. We kunnen dingen nog weer vinden, bijvoorbeeld zoals van in de tijd van Napoleon. Waar of geen waar. Het Oude Testament, waarom kun je dat nu geloven? Wel, ik weet niet of je dat weet, of de meesten weten dat wel onder ons. Ik heb hier een klein beetje bewijs mee dat het Oude Testament juist is. Ik weet niet of je het allemaal kunt zien. Angela, wat staat er daarop? Of Kathleen?
Dode zeerollen.
De dode zeerollen. Wie heeft er daar nog nooit van gehoord? Nog nooit? Maar in het jaar, een korte uitspraak. In het jaar 47 zijn er in bepaalde grotten in Israël heel oude rollen gevonden geweest. Ze hebben dat geen moeite om te ontcijferen, omdat dat zo oud was. Maar ze hebben dan gezien dat die rollen bijna 2000 jaar oud zijn. En ze hebben dat gecontroleerd. Ja, het waren rollen die hingen volledig over het Oude Testament. En gecontroleerd van wat wij nu hebben en wat er vroeger was. En dat was praktisch allemaal hetzelfde. Er waren kleine, heel kleine verschilletjes. Je kunt nu die dode zeerollen bewonderen, waar? In Nederland. Ik weet niet of je dat weet, dat is daar geraakt. Nu kunt dat natuurlijk in Israël nog gaan bekijken. Ik ga dat even hier laten liggen, eventueel. Waarom nu? Ja, en nog iets, misschien om te bewijzen dat het Oude Testament juist is. Wie heeft er nog gehoord van Ebla? Ebla. In het jaar 1973 hebben ze daar een hele grote bibliotheek gevonden. En dat lag onder een teil. Een teil, dat is een van die grote speciale heuvels. Ja, die gebouwd geweest zijn in de tijd der tijden. En ze hebben daar 20.000 tabletten gevonden. In spijkerschrift. En dat kwam daarop neer, dat was in die tijd van Abraham. Ze hebben dat natuurlijk ontcijferd. Ja, ik kan het niet ontcijferd. Het zijn hier misschien wel mensen die dat mogelijk zouden kunnen. Bijvoorbeeld Tony is nog een heel knappe gast, maar dat is iets heel speciaals. Nu, ze hebben dat ontcijferd en ze hebben dan gezien dat er nog heel veel geschiedenis in staan. Van in die tijd, maar ook in verband met Abraham. Archeologie bewijst dat het Oude Testament juist is. Nu, het Nieuwe Testament, waarom geloof dat het Nieuwe Testament juist is? Ja, ik geloof dat er nog ook heel veel dingen in de archeologie zijn, dat we kunnen weervinden. Wie heeft er al van ons naar Rome geweest? Mikke? Wie heeft er gisteren naar het nieuws gekeken? Wat hebben ze daar onlangs getoond van Rome? Wie weet het dat? David? Colosseum. En wat is het Colosseum? Mikke, kunt u dat even zeggen? Ja. Ze hebben dat eerst gedaan voor de spelendes en dan hebben ze dat de christen voor de leeuw gegooid. Ik ga dat eens gaan bezoeken. Dat getuigt er nog altijd van wat er vroeger geweest is. Je kunt in Rome daar een heel plein bezoeken, het Forum Romanum. En dat gaat er over de geschiedenis van de keizers, koning Caesar en zit en dat. Wat kun je dan nog ook altijd bezoeken in Rome, die heel duidelijk getuigt van het Nieuwe Testament? Katakom. En hoeveel catacomben zijn er dan nu nog? 9 catacomben, waarvan er nu nog 2 kunnen bewoonbaar zijn, want de anderen zijn te gevaarlijk om in te storten. Die catacomben bewijzen als het ware dat de christenen hebben moeten vluchten met de kruis en dat ze zich daar hebben moeten verschuilen. Dat zijn duidelijke bewijstoestanden. Ook zijn er nog heel veel handschriften gevonden over het Nieuwe Testament. Heeft er iemand soms een idee hoeveel er wel gevonden zijn? Handschriften?
78.
Dat zijn geschiedkundigen die het ook bewijzen. Dus dat Christus echt bestaan heeft. Tacitus, ook de Masoreten. Dat zijn de Joden die Christus niet aanvaarden als Messias. Maar die toch zeggen, er is iemand gekomen, een soort tovenaar. Maar het was een valse Messias, maar hij wordt geschreven. Maar meer dan 5000, verschiet niet, meer dan 5000 handschriften zijn teruggevonden geweest. Waarmee bepaald 5488 handschriften van het Nieuwe Testament. Dus kunnen we geloven wat we hebben van het Nieuwe Testament, juist of niet juist? Ik geloof van wel. Misschien nog enkele algemeenheden dat ik graag had doorgegeven over de Bijbel. De Bijbel is het meest gelezene, het meest vertaalde, het meest geliefde, maar ook het meest gehate en vervolgde boek. En we kunnen dat zien, we moeten maar even praten tegen Jan der Weduwe, die dus in de Open Door zit. Je weet wat het is, vervolgd zijn. In bepaalde landen echt verboden om de Bijbel te lezen. En in bepaalde landen, Noord-Korea bijvoorbeeld, als je dan een Bijbel in bezit hebt, en ze komen ja, daarop, dan kunt u uw kopje of uw hoofdje kwijt eraan. Niet zo leuk, we hebben dat allemaal wel in ons hoofd. Maar de Bijbel is een boek die spreekt hoe dat de Heere God is. Zijn karakter, zijn barmhartigheid, zijn vergevendheid, zijn alwetendheid en ook natuurlijk zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. De Bijbel zegt ook, tweede grote zaak als het ware, hoe de mens is. En dat is niet zo leuk als wij dat moeten zeggen van onszelf. We zijn niet zo denderend. Heel veel verkeerde dingen. Egoïsme. Ja, egoïsme. Ik. En de ander kan stikken, ik ken dat allemaal. Je leest bijvoorbeeld van Kain, hij vermoordt zijn broer. Je leest van de toorn van Baal, de mens wil zijn als God. We lezen van David, dat hij overspel pleegt. En ook, hij doet dan nog als het ware een geraffineerde moord. Hoe zijn de mensen? Niet zo goed. Maar wat zegt de Bijbel in Gekoor nog? Iets heel duidelijks. Dat er een hele grote, sterke vijand is. Die alles wil kapot maken wat de Heere God doet en wat hij gemaakt heeft. Daarom staat er geschreven in boek Openbaringen 12, 9. Ik ga dat eens zelf lezen. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan. En nu voor ons die de gehele wereld verleidt. Niet zo leuk om dat te lezen, maar het is de waarheid. In bepaalde kringen wordt er echt mee gelacht, maar geloof je nu echt dat er iemand zo rondloopt met bij ons en met zo'n lange staart dat hij really bestaat. Ik wil maar één iets mensen kapot maken en hij verleidt de hele wereld met verschillende dingen en zeker met verkeerde godsdiensten. Hij probeert als het ware Gods woord te verbieden, oftewel komt hij met heel veel dwaalleren. Ik ga nu geen dwaalleren opnoemen, maar er zijn er heel veel. De dwaalleren die dus als het ware Gods woord verduisteren. Dus daarom staat er ook geschreven, Peter zegt dat, dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw en als een engel des lichts. Als een engel des lichts is altijd het gevaarlijkst, want hij wordt er een verleid. Maar er staat ook geschreven in het woord dat er eens een einde komt aan zijn heerschappij als Christus terugkomt. Misschien nog 7 korte kleine dingetjes dat ik onlangs heb opgezocht, wat ik nog graag zou willen zeggen over Gods woord. Het eerste staat in 2 Timotheus 3, 15. De Bijbel heeft zaligheid als je de Bijbel gelooft. Krijg je eeuwig leven. Door de Bijbel leer je Jezus Christus kennen. Door de Bijbel word je sterker en sterker in je geloof. Maar natuurlijk, uw geloof moet gevoed worden. Door dagelijks stille tijd te houden, door dagelijks in het woord te lezen. De Bijbel leert ons dat we vrijmoedigheid hebben om tot de Heere God te kunnen gaan. De Bijbel leert ons ook dat het Gods woord een reinigende kracht geeft. Hoe meer wij in Gods woord lezen, hoe meer wij met de Heere God bezig zijn, hoe minder wij zullen geneigd zijn tot het kwaad. De wereld vervult ons meer en meer onreinheid, meer en meer egoïsme. De Bijbel houdt ons van de zonde af. De Bijbel heeft ons door het geloof in de Heer Jezus Christus vrede, troost, kracht. Als we nu rondkijken wat er gebeurt in Egypte, Syrië, Libië, wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurd is in Congo, Tutsis en de Hutsis, is vreselijk. Maar de Heer zegt, wat er ook gebeurt, ik ben bij je tot het einde der tijden. En het laatste wat ik zou willen zeggen over de Bijbel. De Bijbel is een lamp voor onze voeten. De Bijbel toont ons wat wij mogen geloven en niet geloven. En hoe wij ons moeten gedragen. Er is nog heel veel te vertellen over de Bijbel. Maar ik kan het niet te lang houden. De Bijbel roept ons op om je te bekeren tot de Heer Jezus en hem te geloven. En dan krijg je het eeuwige. Nog eens kort binnen. Dank je, Vader in hemel. Dank je dat u mij gebruikt hebt, Heer, om uw woord te verkondigen, Heer, wat erin staat, Heer. Maar Heer, wilt u de stille nacht spreker zijn, Heer, wilt u in de harten werken van onze gemeente, dat we u beter en beter mogen leren kennen, Heer. Verkeerde dingen, maar laat de Heer een achterein voor u mogen staan. Heer, geef ons de kracht, de troost en de sterkte dat wij zo nodig hebben. Dank, Heer, dat u altijd luistert en dat wij de vrijmoedigheid hebben, Heer, om tot u te komen. Amen. Dus, iemand die dat nog heeft wel lezen over de dode zero. En die in de lengte dat gevonden zijn in het jaar 47, dat ligt hier erin samen.
Het laatste liedje dat ik nog met jullie wil zingen is 59. Mogen de woorden van mijn mond. Dus dat iets dat gevraagd is door Gilbert. Waarheid is, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, ik wil u deze dag ook nog voor uw troon brengen, Heer. Wilt u Help ons te genieten van deze dag, Heere. Dat we mogen rusten, Heere. Dat we mogen genieten van het mooie weer, Heere. En dat we dan weer klaar zijn om volgende week te starten met werken, Heere. Of nog verder vakantie, Heere. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, allemaal een goede zondag en geniet van het mooie weer.